We gaan nog een paar liederen nemen. U bent heilig. Geertrui, mag ik jou hulp vragen voor het lied? U bent heilig. Gaat dat lukken? Helene, wil je even meezingen met ons? U bent heilig. Mag ik? Je mag komen naar voren samen met de Geertrui. Kom maar. U bent heilig. Ik heb de vrouwenstem nodig. Geertrui en...
Surprise.
Wat denk je? Esther, doe je mee? Oké, okay, je zit met drie dan. Jan, je mag de micro geven aan de vrouwen. Kijk daar. We hebben de standvastige stemmen nodig. U bent heilig, kan je dit? Als ze aan mijn recht staan.
Yeah.
We gaan luisteren naar Jurgen, die gaat iets brengen.
Goedemorgen. Ik heb net het liedje ook gehoord, ik wil volgen, maar ik wil daarover iets meer vertellen, dat niet zo gemakkelijk is. Namelijk mijn leven in een abnormale en een gebroken wereld. Broeders en zusters, we leven in een abnormale en gebroken wereld. Dat is niet moeilijk te zien en te horen toch. Als je luistert naar het nieuws op de radio, of je bekijkt de tv, ligt het er niet om. In wat wij terechtgekomen zijn, hoeveel pijn, verdriet, ziekte, teleurstelling is er niet. Wij als christen van het weglopen, vermijden of wegstoppen, heeft geen enkel zin. We moeten de onvolmaaktheid en lijden van het nu aanvaarden. Maar we mogen het zeker niet gebruiken als uitvlucht om ons bij zonde neer te leggen. Maar we weten ook, of ik hoop dat wij dat allemaal hier mogen weten, dat het volmaakte pas bereikt zal worden bij de terugkomst van Jezus Christus. Pas dan zullen we verlost worden uit het lichaam des doods. Dat is onder andere meer dan duidelijk te lezen in Romeinen hoofdstuk 7, vers 24. Wat lezen we daar? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Wie doet dat? Dat doet God. Jezus Christus is het antwoord op het probleem van de zonde in iemands leven. Dank aan hem, door Jezus Christus onze Heer. Daarom verwachten we Christus als onze verlosser. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Nu, de Bijbel heeft onze huidige tijd niet mooier en aantrekkelijker dan het is, nietwaar. Christus volgen is geen wandeling van een roze geur en maneschijn. Hoeveel heeft de Heer zijn discipelen niet verwittigd voor lijden, vervolging enzovoort? Daarom wil ik iets voorlezen uit Matthäus hoofdstuk 5, vers 11. Van boven bij mij staat er iets over de zalenspreking. Maar in vers 5, hoofdstuk 5, vers 11 staat er: zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. We hebben hier een vervolging, maar op het einde een hele mooie belofte. Want, om een beetje verder te lezen, uw loon is hoog in de hemelen. Jezus' discipelen staat net als Jezus tegenstand en vervolging te wachten. Hun beloning komt niet in dit leven, maar wel in de hemel. Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren uit Matthäus vers 11, hoofdstuk 5 vers 11? Zou vervolging niet goed zijn? Dat leidt ons af van de aardse beloningen. Laat ons dit niet dat wij echte volging van Christus zijn. Het geloof volstrekt aan wie volhardt. Het kan dienen ook als voorbeeld voor wie naar ons komt. Matthäus hoofdstuk 8 vers 19. En er kwam een schriftleerder naar hem toe en zei tegen hem: meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Het volgen van Jezus had niet altijd van over een gemakkelijke weg. Vaak vraagt het grote offers, zonder dat er aardse beloningen tegenover staan. De prijs voor het volgen van Jezus kan hoog zijn, maar een discipel van Jezus zijn is een investering met onmetelijke eeuwigheidswaarde en een beloning. Verder wil ik nog eens doorgaan naar Matthäus hoofdstuk 10, vers 17. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleven aan zijn raadsvergadering, en in hun synagogen zullen zij u heeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleven, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hun doden. En u zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hier zien we dat Jezus de discipelen vertelt, als ze zouden worden opgepakt omwille van het evangelie, zich geen zorgen hoeven te maken. Om wat ze moeten zeggen, de geest van God zou door hen spreken. Wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. We hebben hier een aantal versen gelezen dat het niet gemakkelijk is. Maar is dat dan niet bijvoorbeeld in tegenspraak tot Psalm hoofdstuk 1, vers 3? Misschien kan ik het ook weer opzoeken. Psalm hoofdstuk 1, vers 3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbekken, die zijn vrucht heeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Zien we, of lezen we hier geen belofte, dat het goed gaan hebben in dit leven. Maar, als we de andere psalmen lezen, gaat het over wie rechtvaardig is, is het niet zo gemakkelijk. Ik wil met jullie ook nog een keer door drie psalmen heen gaan. Psalm 6. Vers 3. Wees mij genadig, Heer, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heer, want mijn bederen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En nu, Heer, hoe lang nog? Keer terug, Heer, red mijn ziel. Verlos mij, omwille van uw goedertierendheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet. Ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Hier zien we dat David bewust wordt van zijn situatie. Dat hij zijn verdriet tot uitdrukking brengt over de situatie. En hij opnieuw belooft dicht bij God te blijven. Wat de oorzaak was over zijn situatie, weet ik niet. Maar wat belangrijk is, hij zoekt de oplossing bij God. David aanvaarde de straf van God, maar smeekte God hem niet in zijn boosheid aan te pakken. David was volkomen eerlijk toen hij onder tranen zijn hart bij God uitstortte. Wij kunnen en mogen, zelfs wanneer wij vol boosheid of wanhoop zijn, eerlijk zijn tegenover God. Hij kan dus toch en hij weet altijd het best voor ons. Opdat wij op de almachtige God vertrouwen, hoeven wij geen slachtoffer te worden van de omstandigheden. Wees eerlijk tegen God. Dan zal hij je helpen, de aandacht niet op jezelf te richten, maar op hem en zijn genade. Psalm 10, vers 1 en 2. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig, achtervolgt de godloze de ellende. Laat hun gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Hier zien we, het is net of God zich verbergt wanneer we hem het meest nodig hebben. Zien we hier geen twijfel? Maar hij hield ook niet op met bidden, hij klaagde niet, maar vroeg God hem snel te hulp te komen. Als wij ons eenzaam voelen of verdrukt, moeten we blijven bidden en God over ons probleem vertellen. Toch wijst het niet op de dubbelzinnigheid in verband met de huidige situatie van de rechtvaardige. Als Psalm 1 de rechtvaardige welzalig verklaart, verwees deze psalm ook in scheiding met de goddelozen. Dus iemand die God niet kiest, of iemand die God wel kiest, hebben elk een andere weg. Vaak met strijd enzovoort. Om terug te keren op Psalm 1, zoals eerder aangehaald, heeft Psalm 1 een algemeen principe. Ondanks alles is de rechtvaardige zalig te noemen. Alles wat de rechtvaardige onderneemt, lijkt wel niet altijd te lukken, maar op lange termijn, en zeker in het licht van de eeuwigheid, zal hij slagen in zijn doelstelling. Het geluk van degenen die God niet kennen is slechts van korte duur. Zij zullen altijd aan het kortste eind trekken. Ze zullen niet standhouden in het oordeel. Ik wil ook nog eens naar Psalm 37 gaan, vers 10. De Heere lacht hem uit, want hij ziet dat zijn dag komt. Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar zachtmoedigen zullen de aarde bezetten en vreugdes hebben in grote vrede. Zachtmoedigheid leidt niet direct het geschikte wapen om vijanden te bestrijden. Gods strijd moet worden gestreden met een kalm geloof. Nederigheid tegenover God en hoop op zijn verlossing. Jezus belooft ook heel duidelijk een beloning aan mensen met een nederige houding. Want in Matthäus hoofdstuk 5, vers 5 staat er: zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Wij moeten leven in het nu en het onvolmaakte aanvaarden en het plaatsen in het licht van God wat de toekomst betreft. Het nu dat aangetast is door de zonde, zal vervangen worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kunnen we ook nog eens naar 1 Korintiërs gaan, hoofdstuk 15. Vers 53. Want dit verhankelijke moet zich met onverhankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer we dit verhankelijke zich met onverhankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Waar is uw overwinning? We hebben allemaal beperkingen. Maar Paulus vertelt ons dat we een nieuw lichaam zullen ontvangen als Christus terugkomt. Dit kan ons toch hoop geven, te midden van lijden. Satan leek de overwinnaar te zijn in de tuin van Eden in Genesis hoofdstuk 3. En toen Jezus stierf aan het kruis in Marcus hoofdstuk 15, vers 2 tot 24. Maar o zo mooi, God veranderde de schijnbare nederlaag toen Jezus opstond uit de dood. Daarom hoeft de dood ons geen angst meer aan te jagen. Christus overwon de dood en op de dag zullen wij dat ook doen. De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. Maar dank God heeft ons door Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Dus beste broeders en zusters, mogen we vaststaan en onverzettelijk actief blijven voor onze Here. In Johannes hoofdstuk 16, vers 33 zien we hoe Christus zijn discipelen moed inspreekt. In de wereld leidt hij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Meerdere keren heeft hij dat gezegd, dat hij zou terugkomen. Dat is geen goed nieuws voor degenen die van de wereld houden. Maar wat een goed nieuws voor degenen die Gods nieuwe wereld verwachten. Hij, Christus, komt terug. Hoor je ook bij diegenen die zich in de wereld niet thuis voelt? Het gevoel dat je iemand vreemd bent, dat is een normale reactie, zeer normaal. Dit heeft je te kennen dat je verlangt naar een beter, naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet als hij zich jouw God noemt. Want in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 14 staat er: want wie zulke dingen zegt, laat hen duidelijk weten dat zij een vaderland zoeken. Hij begrijpt je volkomen, waar je je niet thuis voelt in deze zondige, gebroken wereld. Tot slot, hij belooft je dat er een nieuwe wereld zal komen. Wat een mooie belofte in Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw.
Goedemorgen. Ik wil graag samen met jullie een artikel uit Studiebijbelmagazine doornemen en bespreken. Het gaat over de reizen van Paulus. En we gaan ook daar een aantal dingen van lezen. We beginnen eigenlijk met de tweede reis van Paulus. Handelingen hoofdstuk 15, vers 36... Vers 36 en 41. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Vers 41. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde. Dan nog verder in hoofdstuk 16, vers 1, 4 en 5. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van de gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hen op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Paulus en zijn medewerkers vertrokken vanuit Antiochië en gingen naar Pamphylië, Pisidië, Lycië, hier, Lystra, Galatië, om daar de gemeenten te bezoeken die ze in de eerste zendingsreis hadden gesticht. En na deze bezoeken was er dan onduidelijkheid waar ze naartoe zouden gaan. Lezen we in versen 6 tot en met 12. Ze werden door de Heilige Geest verhinderd om Gods woord in Azië te verkondigen. Maar toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hen niet toe. Daarom trokken ze door Mysië, tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus nog zijn visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had, om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag erop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Dus de Heilige Geest leidde Paulus en zijn reisgenoten naar het Europees vasteland. Naar Filippi. Ze gaan er voorbij aan een paar kleine plaatsen, Samothrake en Neapolis, naar Filippi, een grote stad. Als je verder leest, dan wijst alles er zich op dat Paulus zich hier graag wil vestigen. Maar, ik ga dat nu niet allemaal lezen, maar nadat Paulus en Silas gevangen genomen werden en gemarteld, kregen ze tot twee keer toe het verzoek van de bestuurders om de stad te verlaten. Een vertrek uit deze stad was dus eigenlijk niet vrijwillig. We lezen even verder in hoofdstuk 17 vanaf vers 1 tot en met 10. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus, die ik u nu verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en een grote beroering in de stad teweeg brachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan hun volksgericht te onderwerpen. Maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: de mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen Jason heeft een onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. Vers 10. Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. We zien dus eigenlijk hier hetzelfde patroon. Via de kleinere plaatsen Amphipolis en Apollonia gaan ze naar de stad Thessalonica. Paulus wil zich hier opnieuw vestigen. Ongeveer 3 weken, 3 sabbatdagen, verkondigt hij de boodschap. En opnieuw moeten ze onvrijwillig vertrekken. We zien een soort patroon. Paulus gaat naar een grote stad, wil daar het evangelie verkondigen, wil daar iets opbouwen, maar wordt telkens verhinderd. We gaan straks zien dat daar ook geslaagde voorbeelden van zijn, maar eerst is er een tussenstop in Athene, vanaf vers 15. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene, keren daarna weer terug met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. En dan vers 32 tot met 34. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden, daarover moeten we ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Dus hier verliep het wat anders dan in Filippi en Thessalonica, omdat er op een paar enkelingen na geen gehoor werd gegeven aan de boodschap. Omdat we verder ook niks meer horen over Athene, wordt er aangenomen dat er zich daar geen gezonde gemeente heeft kunnen vormen. De volgende plaats waar Paulus naartoe ging was Korinthe, hoofdstuk 18, vers 1, 4 tot 6, 11 en 18. Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinthe. Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge, trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei, u roept zelf het onheil over u af, mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten. Paulus bleef 1,5 jaar in Korinthe en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap. En nadat Paulus nog een geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië. Dus Korinthe ligt hier, dicht bij Athene. Dus omdat de meeste Joden geen gehoor gaven aan zijn boodschap, richtte Paulus zich voornamelijk tot de heidenen. We hebben gelezen, hij bleef hier 1,5 jaar en dan nog een geruime tijd. Mogelijk is dat ongeveer even lang als de periode dat hij eigenlijk nodig heeft gehad om van Antiochië helemaal tot in Korinthe te geraken. Paulus was dus eigenlijk niet steeds op pad. Als je denkt aan zendingsreizen, zou je denken, hij gaat van hier naar daar, daar en daar en daar, verkondigt de evangelie. Eigenlijk niet. Eigenlijk bleef Paulus maar op een paar plaatsen en daar bouwde hij zijn werk op. Na dit gedeelte lezen we ook nog iets opmerkelijks, hoofdstuk 18, vers 19 tot 21. Namelijk in Efeze. Ze kwamen aan Efeze waar hij hen achterliet. Zelf gingen nog naar de synagoge om met de Joden te spreken. Op hun verzoek om langere tijd te blijven ging hij niet in, maar hij nam afscheid met de woorden, ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil. Zo vertrok hij uit Efeze. De Joden in Efeze toonden grote interesse voor de boodschap van Paulus. Ze vroegen hem om langer te blijven, maar daar ging hij niet op in. Hij beloofde wel om terug te komen. Dus hoewel de reis die Paulus net achter de rug had nogal ongepland verliep, wordt er nu al een plan gemaakt voor een derde reis. En die komt er ook. Ze lezen in vers 23. Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frigië, waar hij alle leerlingen moed insprak. En dan 19 vers 1 en 8 tot en met 10. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. De volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God, en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Dus eerst ging Paulus weer naar de gemeente in deze streek, die hij eerder gesticht had, om hen nog eens te bemoedigen, en daarna door naar Efeze. Efeze was in die tijd een van de grootste steden ter wereld. Het was een heel belangrijke stad in Klein-Azië. En zoals we gelezen hebben, bleef Paulus hier meer dan 2 jaar. Nogmaals, Paulus kwam niet zomaar even langs om te evangeliseren. Hij deed meer dan, wat we vandaag zouden zeggen, een beetje traktaatjes in de bussen doen en verder gaan. Hij bouwde contacten op met de mensen van de stad. En nadat ze tot geloof waren gekomen, besteedde hij ook heel veel tijd aan hun groei. Zodat ze volwassen volgelingen van Jezus zouden worden. En dat hij zelf weer verder kon trekken. Even een citaat uit het artikel. Effectieve evangelisatie vraagt dat we ons huis openzetten en ons leven delen met de mensen die rondom ons wonen. Als we beter naar het voorbeeld van Paulus hadden gekeken, zouden we ook in de vorige eeuw nooit gedacht hebben dat het uitdelen van traktaatjes de naam geloofsverkondiging verdiende. Nu nog een bijzonder punt is dat Paulus op elke plaats waar hij komt, zijn werk begon in de synagoge. Steeds kwam er ook tegenstand van de Joden, die niet naar de boodschap wilden luisteren. Maar op elke plaats ging hij toch weer naar de synagoge om de Joden daar een kans te geven. Dus Paulus heeft niet gezegd, ah, daar is misgegaan, de volgende plaats begin ik direct bij de Grieken. We zagen ook, terwijl Paulus in Efeze aan het werk was, dat elke inwoner van Azië de boodschap hoorde. Dus, gans die streek. Nu, allen, dat wil natuurlijk niet zeggen elk individu, maar heel veel mensen. Hoe kan dit? Dat komt eigenlijk omdat de term zendingsreis van Paulus een beetje misleidend is. We moeten eigenlijk spreken van de zendingsreizen van team Paulus. Als we even terugkeren naar hoofdstuk 13... het begin van de eerste reis. Versen 2, 4 en 7. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen, omdat hij meer wilde horen over het woord van God. We zien dus hier dat Paulus, die toen nog Saulus heette, eigenlijk zelfs op de tweede plaats maar kwam, dat Barnabas hoofd van de reisgezelschap was. Het is eigenlijk pas vanaf hoofdstuk 13, vers 13, waar het staat Paulus en zijn reisgenoten, dat Paulus zelf het voortouw nam. Hij ging dan samen op reis met Barnabas, Marcus, de tweede reis Silas, later ook Timotheus. De hoofdstukken 16 en 20 zijn er ook de wij-passages, waar Lucas, de schrijver van Handelingen, zich in het team bevond. Bij het begin van de derde reis lijkt het dan even alsof Paulus alleen is, maar in hoofdstuk 19, vers 22, blijkt dan dat Timotheus en Erastus toch bij hem waren. Vers 29 worden ook nog Gaius en Aristarchus genoemd. En in hoofdstuk 20, vers 4 tot en met 6 komen daar nog andere namen bij. Hoe komt het dus dat de boodschap van Paulus zich over die ganse streek heeft kunnen verspreiden? Omdat Paulus niet alleen werkte. Zijn teamleden deden hetzelfde als hem. Ze gingen naar een plaats en daar bouwden ze contacten op en werd het werk verder gezet. Ook in de brieven van Paulus komen we dat tegen. Een mooi voorbeeld daarvan is de brief aan de Colossenzen. De gemeente in Colosse is niet gesticht door Paulus, maar door Epaphras. Kunnen we lezen in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 7 en 4, vers 12. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 4, vers 12. Epaphras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Nog even eindigen met nog een citaat uit het artikel. Toen de emancipatie van de vrouw op gang kwam, zei men wel dat achter elke grote man een helpende vrouw staat. Iets dergelijks geldt voor Paulus. Het gaat me er niet om iets van zijn grootheid af te doen, maar een belangrijk element van deze grootheid was juist dat Paulus zich omringde met een goed team van medewerkers en hen inschakelde bij het uitvoeren van de opdracht die hij van Jezus had gekregen. Voor ons betekent dit dat mensen die effectief willen zijn voor Jezus zich moeten afvragen of er in teamverband gedaan kan en moet worden. Het betekent ook dat niemand zo goed of zo speciaal is dat hij of zij geen team om zich heen zou moeten vormen om effectiever te werken. Dus het gaat er eigenlijk om, het artikel, Paulus werkte niet alleen. En Paulus ging niet zomaar van hier naar daar. Paulus bleef waar hij was, investeerde in mensen, werkte samen. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is.
Zo, bedankt, Jona en Jurgen. En inderdaad, we zijn een team. Het lichaam van Christus zijn wij. Daarom denk ik, als we samen willen werken en als we dingen willen bereiken, dat we inderdaad samen moeten werken. En ik denk morgen al aan de bidstonden, om 19:30. Daar begint het bij gebed. We kunnen van alles organiseren en we hebben dat gedaan met onze, zoals Jona aangaf, en het heeft inderdaad niet veel vrucht gedragen tot nu toe, de foldering. Maar het belangrijkste is dat we bidden. En hoe vaak bidden wij? Hoeveel mensen komen van jullie naar de bidstondes? Zeer belangrijk, bidstondes. Dus bij deze, als team, om samen als kerk te willen groeien, nodig ik jullie morgen uit voor de bidstondes. En ik hoop dat ik er morgen zelf ben, want het is vakantie. En het is nog dikwijls de keren zo dat we tijdens de vakantie weg zijn en dat we het zelf vergeten. Dus bij deze, mijn excuus. Maar, we gaan over het avondmaal spreken. En ik wil spreken namelijk over 1 Korintiërs 5. Ik ga het proberen kort te houden. Daar staat er zedeloosheid in de gemeente. We hebben gelezen en gehoord, we leven in een gebroken wereld. We leven met mensen rondom ons heen die zondig zijn. En in de eerste plaats zijn wij zondig. En we lezen hier, en ik wil eerst een beetje schetsen, want ik ga het niet helemaal voorlezen in 1 Korintiërs 5. De Korintiërs, dat waren de Grieken. En de Grieken, dat waren een speciaal volk. En om eerlijk te zijn, had Paulus het niet zo goed met de Korintiërs. Want vaak zegt hij, of ik zal het voorlezen, maar sommigen hebben zich wel heel gewichtig voorgedaan. Met andere woorden, de Korintiërs die stelden zich een beetje boven Paulus. Het gezag van Paulus was soms een beetje ondermijnd. Ze veroordeelden hem vanwege zijn uitspraak. Het was zo'n beetje een haat-liefde-verhouding. Net zoals de Cretenzen. Wat staat er van de Cretenzen geschreven door Paulus? Het zijn vatsige buiken en ze zijn lui. Je kunt dat lezen, ik ben het vergeten, maar in ieder geval, het staat er toch in. Dus Paulus schrijft hier aan de gemeente te Korintiërs. Namelijk, in de gemeente van Korintiërs was er namelijk een probleem. Een man leefde met de vrouw van zijn vader. En in plaats van zich daar zorgen over te maken, of zich daar om te treuren, zoals er staat, ze deden er zich gewichtig over. Ze vonden het goed. Misschien was die man een zeer invloedrijk man. Dat zou wel. Over het algemeen is dat zo. Als het ergens maar een sukkelaar is, dan gaan we dan niet te veel, dan gaan we naar houden zijn en vertellen hoe het zit. Maar als het iemand is met aanzien, dan proberen we, dan gaan we dat omzeilen. En Paulus, die spreekt hen hierover aan. In plaats van te treuren, zegt hij, doe hen weg uit uw midden. Maar ze laten het. En zoals Juren al aangehaald heeft, we leven in een zondige wereld. We leven te midden van zondaars en we zijn zelfs zondaars. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat een beetje aan het voorbereiden was, kwam er een lied in mij op. Een lied van Rob de Nijs. Misschien kennen jullie dat, Malle Babbe. Wie kent er een lied van Malle Babbe? Ja, heel wat mensen kennen inderdaad dat lied van Malle Babbe. En daar staat erbij, Malle Babbe, kom lekker dier van plezier. Is dat zo? Ik heb het opgezocht vanmorgen. En dan gaat het verder. En dan komt het volgende. En zondags in de kerk, daar zit dan zo'n meneer. Stijf als een houten plank, in een zwart lang pak, bang van de duivel en bang van zijn wijf. Waarom zeg ik dat? Omdat dat vaak typeert wat wij christenen zijn. We zijn zo geneigd om anderen te oordelen en te veroordelen, maar we zien vaak de zonde in ons eigen leven niet. En wat Rob de Nijs hier schrijft, het gaat dus over het bezoek van een hoer, hè, mensen die vroeger die naar de kerk gaan, wil die aanklagen van hoe hypocriet we vaak zijn. En ik moet eerlijk zeggen, 20 jaar geleden was er een voorganger in de gemeente van Antwerpen die een computer had en er werd porno op zijn computer gevonden en die man werd onmiddellijk ontslagen. De dag van vandaag, denken we daar heel anders over. Onze kinderen zijn op kamp geweest. Daar waren er workshops georganiseerd. Workshops, dank u. Ja, ziet, het gezag van zijn vader ondermijnt hij al dus. Straks krijgt hij navas. Dus, en daar werd er aangehaald over porno, over allerlei seksuele zonden. En misschien is dat voor de ouderen misschien wel wat moeilijk, maar ik denk als we eerlijk zijn, dan worden we allemaal geconfronteerd met zonde. Of we dit nu willen of niet. En de mensen die het misschien niet begrijpen, die moeten maar een keer in de spiegel kijken. En ik vind al juist heel goed dat onze jeugd daarmee geconfronteerd wordt, want we leven in zo'n wereld en het komt allemaal op ons af. En het is gemakkelijk zeggen van we moeten de zonde wegdoen. Tussen zeggen en doen, zeg ik dan lichtmoen. Het is heel moeilijk om rein te leven. En hier haalt Paulus dat aan. En ik wil namelijk voorlezen van 1 Korintiërs 5, vanaf vers 5. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Wat wil Paulus hier aanhalen? Uw roem is niet goed. Jullie roemen als gemeente en jullie laten die dingen toe. Dat is helemaal niet goed. Dat is niet wat Christus wil. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Wat wil dat nu zeggen, zuurdeeg? Ik heb namelijk 2 jaar als bakker gewerkt. Maar onze geburen waren bakkers. En ik moet eerlijk zijn, onze moeder is heel vroeg gestorven. Dat was een beetje onze tweede thuis. En daar, we hebben dat dikwijls meegeholpen om het brood uit de oven te halen, om het brood op te bollen. En inderdaad, er was dan altijd in de trog een klein stukje deeg over van de vorige dag. De bakker liet dat dan liggen en dat werd dan meegedraaid in de nieuwe deeg van Sanderdaas. Dat was die zuurdeeg. Natuurlijk, dat was niet genoeg om heel dat brood te doen rijzen van misschien 40, 50 kilo. Je deed er natuurlijk nog eens bij. In de dag van vandaag hebben we andere dingen. Maar vroeger was dat zo, die zuurdeeg, dat stukje deeg van vroeger of van de dag ervoor werd gehouden en dat werd dan in de nieuwe deeg gedaan. En dat zorgde ervoor dat Hans dat nieuwe deeg doorzuurd wordt en hest. Dat is hier het principe in feite dat Paulus aanhaalt. Namelijk dat we als we zonde toelaten, dat we moeten opletten, want plots zijn we omringd door zonde. Van de ene zonde komt de andere. Het doorzuurt ons leven. Het is net als een kankergezwel. En als we daar niet mee opletten, dan kan het inderdaad onze vreugde wegnemen. En we moeten maar kijken rondom ons naar mensen die afdwalen van de kerk. Die niet meer komen naar de kerk, die verbitterd zijn. Misschien hebben ze het zuurdeeg niet op tijd weggedaan. En dat we zondaars zijn, dat wist David heel goed. Want in Psalm 38 zegt hij, ja, ik dreig te struikelen. Mijn smart staat voortdurend voor mij. Mijn zonde staat voortdurend voor mij. Want ik maak God mijn ongerechtigheid bekend. Maar ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En daar is het verschil. Zijn we bekommerd om onze zonde? Weten we als we in zonde leven of zonde doen, dat we bekommerd zijn? Dat we God daarmee ergens onteren? Verwijder dan het oude zuurdegen, omdat je nieuw deeg zult zijn. En hoe worden we nu een nieuw deeg? Dat is juist het probleem. We zijn een nieuw deeg, alleen beseffen we het niet. En dat is juist het moeilijke. We zijn vanuit nature zondige mensen en vanuit Godkant zijn we in Christus. God ziet ons door Jezus, door een filter, als helemaal nieuw. Als een nieuw zuurdeeg. Wij zijn, staat erbij, u bent immers ongezuurd. Dat staat erbij, u bent immers ongezuurd. We hebben niets meer te maken met dat oude deeg van gisteren. We zijn ongezuurd, we zijn nieuw, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. We zijn nieuw, we zijn door God apart gezet en we zijn voor Gods ogen door Jezus Christus rein. Dan gaan we verder. Hoe gaan we om met zonde in de gemeente? Hoe gaan we om met zonde in ons eigen leven? Paulus schrijft er nog bij dat we niet moeten omgaan met ontuchtplegers in deze wereld. Of met helpzuchtigen, rovers of afgodendienaars. Want dan zou je wel uit deze wereld moeten omgaan. Met andere woorden, we moeten de zondaars niet mijden. Integendeel. Ofwel moeten we apart gaan leven. In een klooster en dan. Is dat de bedoeling zoals we zo pas hebben gelezen van Paulus om de mensen te bereiken vanuit het evangelie? Nee, natuurlijk niet. Maar Paulus zegt, ik heb u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is of een hebzuchtige of een afgodendienaar of een lasteraar of een dronkaard of een rover. Zelfs met zo iemand moet u zelf niet eten. Dat zijn harde woorden van Paulus. Is Paulus dan harder dan God? Nee. Maar wat zegt Paulus? Mensen die blijven volharden in hun zonde, die niet willen toegeven dat zij inderdaad last hebben van zonde, dat zij blijven hangen in hun zonde. Daarmee moeten we zelf niet eten. Die zij een broeder noemde, niet iemand die buiten is. Want wat zegt Paulus? Het is niet aan mij om hem die buiten zijn te oordelen. Paulus spreekt hier heel duidelijk van, de mensen die buiten zijn, dat is niet aan mij om te oordelen. Zoals je vaak kunt zien in Amerika, ik weet niet of je dat nog gezien hebt, staan er dan mensen van, met bordjes van abortus, ik weet niet wat er allemaal op staat, tegen abortus. Ze gaan dan tegen abortusklinieken gaan protesteren. Oké, dat is inderdaad heel erg abortus plegen. Maar is het aan ons om te oordelen? God zal oordelen, staat er, die buiten zijn. Oordeelt gij die binnen zijn. En hoe gaan we nu om met broeders en zusters waar we denken dat het niet zo is zoals wij het zouden willen? In de eerste plaats zou ik zeggen, kijk eerst naar uzelf. Kijk naar uzelf en leer te ontdekken wat het betekent om een nieuw zuurdeeg te zijn. En te weten en te ervaren dat we nog steeds oude zuurdeeg in ons lichaam hebben. We zondigen nog allemaal, in de meer of mindere mate. En hoe gaan we daarmee om? In de eerste plaats denk ik dat we mogen bidden voor elkaar. Dat we moeten bidden voor elkaar. Ik heb het al dikwijls opgenoemd, bidden we voor elkaar. Ik denk maar ons als oudsten. Zoveel wijsheid hebben we niet. We moeten ons telkens maar afvragen van hoe gaan we de kudde leiden. We vragen wijsheid. We vragen, of ik heb toch ook een raadgever, ik bel hem dan eens op om bepaalde situaties uit te leggen en ja, een beetje raad te vragen. We hebben bidders nodig. Maar vooral, we hebben geduld nodig. Geduld om met elkaar om te gaan. En omdat de Heilige Geest mag werken in de mensen die misschien in zonde leven. Omdat er verandering mag komen in mensenharten. Omdat we, zoals we hebben gelezen, inderdaad willen leven voor Christus. En in 1 Thessalonicenzen 5 staat er, en wij roepen u ertoe, broeders en zusters, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen. De moedeloos te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en vooral het belangrijkste, met allen geduld te hebben. We hebben vaak veel geduld met onze eigen families, met onze eigen kinderen. Maar met anderen is het vaak zo moeilijk. En wat heeft dat nu allemaal te maken met het avondmaal? Namelijk dat wij een nieuw deeg zijn. U bent immers ongezuurd want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Wij zijn nieuw in de ogen van God, zoals ik al aangehaald heb. En dan staat erbij, laten wij dus, in vers 8 lezen we dat, laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozaardigheid, maar met een ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Met andere woorden, wij zijn zondaars. En we worstelen met zonde in ons leven. Soms lukt het ons, soms lukt het niet. Maar de kloof wordt dichter of kleiner. Want we willen leven van Christus. En we vallen en we staan weer op. Laten wij dus feest vieren. En dat gaan we ook vandaag weer doen. Niet met oude zuurdeeg, niet met die oude gewoontes. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozaardigheid. Maar met die veronderstelling dat wij een ongezuurd brood zijn van oprechtheid en waarheid. Met de kennis dat God ons ziet als iemand die voor hem puur en heilig is. Alleen door Christus Jezus. En ik ben er telkens malen van opnieuw versteld van hoe dat Paulus dat zo mooi uitlegt. Dat wij ondanks al onze zonden en tekortkomingen, en misschien zonden toelaten in ons eigen leven, in onze families, in onze gezinnen, in onze gemeente, dat wij toch kunnen feestvieren. Dat wij toch mogen weten dat wij het avondmaal mogen delen als een feest. Want we zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus. Dat is feestvieren. Dat is hopelijk iets in ons dat doet opborrelen. Dat we inderdaad mogen zien op hem. Als we kijken naar de gemeente, en als we eerst kijken naar onszelf, als we in de spiegel durven te kijken, dan zullen we wel zien wat er in ons is. Bedrog, roddel, zwartwerk misschien. Wat weet ik allemaal. Wat heb ik hier nog voor gelezen? Hebzuchtig, afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard, een rover. Noem maar op. Misschien herkennen jullie dit allemaal. En toch zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk, het is niet een ander hoofdstuk. Je noemt eerst de zonde bij naam. Je zegt, doe het weg. En toch zegt hij, laten wij feest vieren. Want we moeten niet blijven stilstaan bij de zonde. We moeten kijken wat Christus heeft gedaan. En vertrouwend erop dat de Heilige Geest, als wij durven te bidden voor elkaar, dat situaties mogen veranderen. Dat mensen tot bekering komen. En wat houdt dat in bekering? Dat ze werkelijk beseffen van de zondigheid van hun bestaan of van hun leven. Dat ze zich willen omkeren. Dat is bekering. Zich willen omkeren naar God en willen doen wat God van hen vraagt. En dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom schrijft ook Paulus, heb met allen geduld. Maar ik zou in de eerste plaats willen oproepen om te bidden. Om te bidden voor elkaar, omdat de Heilige Geest mag werken en ons mag tonen dat wij inderdaad in de eerste plaats reine vaten zijn voor Christus. Maar dat wij in ons natuurlijk leven, ons ik-leven, nog zo vaak zondigen. Maar ondanks alles, dat we bekommerd zijn om onze zonde, dat het ons treft dat we zondaars zijn en dat we niet verder zo willen leven, dat we heen en weer worden geslingerd soms, tussen zonde en niet-zonde, maar dat we voor Christus inderdaad gekocht zijn en betaald zijn. En dat mogen we nu vieren met het avondmaal. Dat drukt uit dat wij, die het avondmaal aannemen, beseffen dat we zondaars zijn. We beseffen dat we gekocht en betaald zijn en dat we alleen door het bloed van Jezus in de hemel komen. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. En de derde, dat we met een goed geweten ook mogen aanzitten. Dat we namelijk met niemand geen ruzie hebben. Dat we misschien zonde nog moeten belijden. Dan nodig ik jullie uit om met mij samen het avondmaal te vieren. En misschien kunnen we eerst een tijd van stilte nemen en onszelf onderzoeken. Misschien kunnen we God danken dat we net als Paulus mogen feest vieren. Niet met onze oude ik. Ook niet met die oude ik, maar met die nieuwe ik. Of die nieuwe identiteit in Christus. Namelijk dat wij christenen worden genoemd naar ons voorbeeld, Christus. Laten wij dus feest vieren. Dankbaar zijn voor wat God doet met ons zondige mensen. Mogen wij een tijd van stilte nemen? Mag ik Jan vragen om mee te helpen bij het avondmaal? Vader, wij danken u, Heere, dat wij inderdaad mogen feest vieren. dat wij voor uw ogen zonder zonde zijn, want u kijkt ons door Jezus heen. Heer, het is soms moeilijk om dat te aanvaarden, maar u zegt, u bent immers ongezuurd. We zijn zonder zonde in Christus Jezus. En we danken u dat we dat ook vandaag ook weer mogen beseffen, dat we dat met het avondmaal kunnen gedenken, Heer. U bent aan het kruis gegaan voor onze zonde, Heer. U stierf voor ons en wie dat gelooft, mag komen en eten en drinken, Heer. En we danken u voor die geweldige beloften vanuit uw woord. We danken u voor de rijkdom van uw woord, Heer, waarin we mogen leren hoe u het met ons voor hebt, Heer. Dat we inderdaad mogen bekommerd zijn om die oude ik en mogen vernieuwd worden naar uw beeld, o Heer. Heer, wilt u de gemeente, de pottenbakker, zo leiden, zo vormen, omdat we een heilige gemeente mogen zijn, Heer. Of we zijn een heilige gemeente, maar dat we inderdaad mogen bruikbaar zijn voor uw aangezicht. Heer, dank u wel dat u bekommerd bent om elk van ons en dat u het goede wilt van elk van ons. Ook al gaan we soms misstappen, Heer, u hebt geduld en u haalt ons terug, Heer. En we danken u daarom. God is getrouw. Amen. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren. Niet met oude zuurdeeg en ook niet met de zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Zo, dan denk ik dat we nog één lied gaan zingen.
Jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. Mijn aanbidding is er voor u.
Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we samen mochten komen. Vader, vraag dat u ieder van ons hier echt bijstaat de komende dagen, komende weken, Vader. Dat u ons voorgaat, Vader. Dank u wel voor alles wat dat u doet, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.